Een diep geheimenis. En ik zou eigenlijk vandaag willen beginnen met een vraag. Wie zijn wij eigenlijk? Wat is onze identiteit? Hoe kunnen en mogen we naar onszelf kijken? En als ik dat dan even wil onderbouwen met een Bijbeltekst, dan is dat een tekst uit Romeinen 8 vers 15. En daar staat, want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. En ik wil het hebben over het zoonschap. Een van de meest diepe leringen of geheimenissen uit de Bijbel is het zoonschap. De verhouding van de hemelse Vader ten opzichte van zijn kinderen en de kinderen ten opzichte van hun hemelse Vader. Uit de tekst uit Romeinen, die spreekt over slavernij en over opnieuw vrezen. Ja, er is iemand, tussen haakjes Gods tegenstander, die wil dat wij niet vrij zullen zijn in ons denken en dat we met angst door het leven gaan. Maar de Zoon van God is gekomen om ons leven te geven, ja, leven in overvloed. We springen even over naar Lucas hoofdstuk 3, vers 21 en 22. En daar staat, Lucas 3, 21, 22, daar staat, en het geschiedde terwijl al het volk gedoopt werd, dat ook Jezus gedoopt werd en in gebed was en de hemel zich opende. En de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op hem nederdaalde en dat er een stem kwam uit de hemel. Gij zijt mijn zoon, de geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. Wat een prachtige verklaring, wat een prachtige uitspraak van God de Vader over Jezus die daar stond. Nu, als wij bekijken wat Jezus tot aan dat punt zoal niet gedaan had, dan zullen we moeten erkennen dat hij eigenlijk nog maar stond aan het prille begin van zijn bediening. Jezus heeft op dat moment van zijn bediening nog geen druppel water in wijn veranderd. Hij heeft nog geen enkele blinde genezen. Hij heeft nog geen doden opgewekt. Hij heeft nog geen broodje of visje vermenigvuldigd. Hij heeft zelfs nog geen stap op het water gelopen. Eigenlijk vinden we niet in de Bijbel dat hij tot dat punt een wonderteken heeft gedaan. God sprak zijn waardering dus uit over zijn zoon. Niet voor wat hij gedaan had, maar God sprak zijn waardering uit over zijn zoon Jezus Christus, voor wie hij was. Wij mensen hebben de neiging mensen te waarderen voor wat ze doen, voor wat ze ons eventueel kunnen geven, voor het voordeel wat we aan hen kunnen overhouden. Wij zien mensen vaak als een bron van productiviteit, als iets, ja, wat iets kan opbrengen. Als iemand die iets kan opleveren. En dat laat geen ruimte voor falen of voor gebrek. Genade is een woord wat daar dan ook helemaal niet bij past. Het gaat om succes, productie en efficiënt zijn. En dat zijn dan tegenwoordig ook de sleutelwoorden in deze maatschappij. En dan is daar ineens de hemelse Vader die tegen zijn zoon het volgende uitspreekt. Gij zijt mijn zoon, de geliefde. In u heb ik mijn welbehagen. God spreekt daar heel duidelijk zijn waardering uit. Niet voor wat Jezus doet, niet voor wat Jezus gedaan heeft, niet voor hetgeen hij gaat doen, maar simpelweg voor wie hij werkelijk is. Beste mensen, dat is een openbaring. God spreekt waardering uit voor zijn zoon, voor wie hij is. In Romeinen hoofdstuk 8 vers 14 tot 17, daar kunnen we het volgende lezen. Allen die zich laten leiden door de geest van God, zijn kinderen van God. Want de geest die God u gaf, maakt geen slaven van u, zodat u weer in angst moet zitten. Nee, de geest heeft u kinderen van God gemaakt en door die geest roepen wij tot God, Abba, Vader. De geest van God zelf valt onze geest bij en getuigt dat wij kinderen van God zijn. Zijn wij kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God, samen met Jezus Christus. Want als we delen in het lijden van Christus, zullen wij ook delen in zijn glorie. Gods tegenstander wil de gelovigen beroven van zijn zekerheid om een kind van God te zijn. En hierdoor voelt men zich niet echt deel van Gods familie en denkt men ook geen recht te hebben om vrij binnen te gaan in het Vaders huis en in de kamers die hij voor ons heeft voorbereid. De geest heeft u kinderen van God gemaakt, zegt de Bijbel in vers 15. En door die geest roepen wij tot God, Abba, Vader. Jezus wordt na zijn doop door de Heilige Geest geleid naar de woestijn. Dan heb ik een vraag en we kunnen het antwoord vinden in Lucas hoofdstuk 4. Hoe vaak werd Jezus in de woestijn verzocht door de boze? Het standaard antwoord wat we daar normaal gesproken op geven is: hij werd 3 keer verzocht. Het eerste wat de boze zegt, zeg dan tot deze steen dat hij brood worde. En dan geeft Jezus een antwoord. Er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven. De tweede vraag die de boze stelt, of het voorstel wat hij doet, u zal ik al de macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven en ik geef haar aan wie ik wil. Indien gij mij aanbidt, zegt de boze, zal zij geheel van u zijn. En dan komt het antwoord van Jezus. Er staat geschreven, gij zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. Vindt u het niet mooi dat als Jezus verzocht wordt door de boze, dat hij antwoordt vanuit het woord van God. En dat hij iedere keer zegt, er staat geschreven. En dan komt hij met een derde verzoeking. En dan staat er, werp uzelf dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven, aan zijn engelen zal hij opdracht geven aangaande u, om u te behoeden en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Dit keer komt ook de boze met de uitspraak, want er staat geschreven. Maar dan komt het antwoord van Jezus en die zegt, er is gezegd, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. En als we deze tekst attent lezen, zien we dat er eigenlijk meer verzoekingen zijn. Het zijn er meer dan 3. We kunnen het lezen in Lucas hoofdstuk 4 vers 3, dat een van de verleidingen van de Satan was om het zoonschap van Jezus in twijfel te trekken. Daar staat namelijk: en de duivel zei tegen hem: als u de zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Indien u Gods zoon zijt. Weet u, dat is eigenlijk de meest geniepige, de meest lage, de meest laffe aanval van de boze. Dat is het in twijfel trekken van hetgeen wat God juist zo duidelijk heeft uitgesproken. God was nauwelijks uitgesproken. God had heel duidelijk gezegd: gij zijt mijn zoon, de geliefde, en in u heb ik mijn welbehagen. En dan spreekt de duivel uit en die zegt: indien gij Gods zoon zijt. En wat zo mooi is in dit Bijbelgedeelte, Jezus gaat helemaal niet in op deze insinuatie. Hij laat het links liggen. Je zou kunnen zeggen, hij stapt er gewoon overheen. Hij weet het met zekerheid. Ik ben de zoon van God. Mijn vader heeft het zelf gezegd. Gij zijt mijn zoon, de geliefde. En in u heb ik mijn welbehagen. God sprak zijn waardering uit voor zijn zoon, voor wie hij was en niet voor wat hij gedaan had. Want Jezus moest op dat punt van zijn aardse bediening eigenlijk nog beginnen. En de duivel verbindt het zoon zijn met hetgeen Jezus moet doen. Indien gij de zoon van God zijt, doe dan dit en doe dan dat. Kent u die stem in uzelf? Kent u die manier van denken? Herkennen we ergens dit gedachtepatroon? En weet u wie daar achter dit gedachtepatroon zit? Net zoals bij Jezus is het een van de meest geniepige aanvallen van de boze ten opzichte ook van ons. Hij wil ons zoonschap in twijfel trekken en ons een soort tweederangs kinderen van God maken in onze eigen gedachtewereld. Broeders en zusters, wij zijn niet wat we ons soms voelen, maar we zijn wat God zegt dat wij zijn. Gelooft u dat? Soms voelen we ons, denk je, ach, ben ik het wel waard? Kan ik wel een discipel van Jezus zijn? Mag ik wel bij zijn kudde horen? Ben ik tussen al die witte schaapjes het enige zwarte schaap? God houdt van ons zoals we zijn, maar hij houdt te veel van ons om ons te laten zoals we zijn. Hij wil een verandering in ons leven bewerken. En in Lucas 4 vers 9 zien we deze aantijging dan nog een keer terugkomen. Daar zegt de boze nogmaals tegen Jezus: indien gij Gods zoon zijt. In de gelijkenissen in Lucas hoofdstuk 15 zien we de boventitels boven de gelijkenissen staan. En daar gaat het over het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. En ik denk als ik deze titels noem dat iedereen gelijk weet waarover het gaat. Maar dit zijn titels die de Bijbelvertalers erboven hebben gezet. En ze staan dus niet in de originele tekst. Wij leggen meestal de nadruk op het negatieve uit een verhaal. Weet u, mensen doen dat wel vaker. Als er iets gebeurd is en men gaat het dan doorvertellen, dan wordt het vaak erger en groter. Is u dat wel eens opgevallen? Iemand heeft in zijn vinger gesneden, maar nadat het 3 of 4 of 5 keer is doorverteld, is zijn hele arm eraf. Wij houden op een of andere manier ervan om dingen erger te maken. Zijn de titels boven de gelijkenissen eigenlijk wel juist? Eigenlijk zouden de titels van deze gelijkenissen heel anders moeten zijn. In plaats van het verloren schaap zou er ook boven kunnen staan De herder die trouw blijft zoeken naar zijn schapen. Dat klinkt heel wat beter, vindt u niet? De verloren penning. Er had boven kunnen staan de vrouw met grote toewijding. Ze bleef maar zoeken. En wat moet er dan staan boven het verhaal van de verloren zoon? Een liefhebbende vader. De verloren zoon, daar gaan we even bij stilstaan. En als we de gelijkenis van de verloren zoon iets dieper bekijken, dan zien we dat de actie van de hemelse vader altijd groter is dan onze vraag aan de vader. De zoon was tevreden om als knecht of zelfs als slaaf behandeld te gaan worden. We kunnen dat lezen in Efeze, heb ik dat hier wel goed? Ja, Efeze 3 vers 20. Daar staat, even terug naar een andere tekst. Hem nu die blijkens de kracht welke in ons werkt bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. De zoon komt tot ontdekking dat hij eigenlijk zo niet verder kan gaan. En hij komt tot bezinning. En dat lezen we in Lucas 15 vers 17 en 19. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met een van uw dagloners. Punt 1. Kom tot jezelf. Zie de situatie waarin je bent en bedenk wat je plaats zou kunnen zijn bij de hemelse vader. Je mag naar hem toe gaan zoals je bent, met je vuile kloffie en je ongewassen haar en misschien je ongeschoren baard. Ga naar hem toe met je goede, maar ook met je slechte kant. Want hij staat op je te wachten. Nee, hij komt zelfs naar je toe lopen. Ik heb altijd meer plezier om dit gedeelte te lezen in de Italiaanse vertaling. In de Nederlandse vertaling staat dat zijn vader liep naar hem toe. In de Italiaanse vertaling, daar zit iets meer vaart in. En daar staat dat de vader rende naar hem toe. Vertel hem met berouw dat je verkeerd bezig bent geweest. En dat je tot jezelf bent gekomen en dat je met berouw wilt terugkeren. En dan komen we bij punt 2. Sta op en neem actie. Lucas 15 vers 20 en 21. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. Je kunt soms over dingen nadenken en zeggen: ja, ik zou terug moeten gaan. Maar daar moet een vervolg op komen en het vervolg is: sta op en keer naar de vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet en viel hem om de hals en kuste hem. En hij liep hem tegemoet. Italiaanse vertaling. En hij rende hem tegemoet. Geef je situatie toe en beleid je zonde. Dat lezen we dan in Lucas 15 vers 22 en 24. En er staat: en de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Punt 4. Ontvang de vergeving en ontvang de genade en ontvang het zoonschap. Maar de vader zeide tot zijn slaven: breng vlug het beste kleed en trek het hem aan en doe hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haal het gemeste kalf en slacht het en laten we het feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden en zij begonnen feesten vieren. De vader, ik weet niet of het u opvalt, de zoon heeft net uitgesproken en gezegd, ik ben niet waardig uw zoon te zijn, laat mij maar het werk doen van een dagloner en van een slaaf. Maar de vader gaat helemaal niet in op de voorstellen van de zoon om hem in dienst te nemen als slaaf of dienstknecht. De vader bekleedt de zoon met waardigheid van een zoon en hij herstelt hem in zijn positie. En de vader laat duidelijk blijken, ik waardeer je niet om wat je doet, maar om wie je bent. In Galaten hoofdstuk 4 vers 6 en 7 er staat geschreven, en omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven, die Abba Vader roept. U bent nu geen slaven meer. U bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. Halleluja. Beste mensen, wat een prachtige toekomst. Maar ook wat een prachtig heden. Door de genade van God en door het offer van Jezus Christus mogen we tegen God zeggen, Abba Vader. Satan probeerde te peuteren en in twijfel te trekken in de gedachtenwereld van Jezus van, ben jij wel echt Gods zoon? En ik weet dat de boze dat ook wel bij ons soms doet. Dat hij dan in ons oor fluistert en zegt van, ben jij nou een christen? Wie heeft dat wel eens gehoord? En hij probeert ons te laten twijfelen. Maar dan staat er zo prachtig in Galaten 4 vers 6 en 7. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven, die Abba Vader roept. U bent nu geen slaven meer. U bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. De jongste zoon, die leefde in een dimensie van, ik ben wel een zoon, maar ik ben niet waard om langer een zoon te zijn, dus neem ik genoegen met de plaats van een knecht. Maar er was ook nog een oudste zoon. En de oudste zoon was altijd trouw bij zijn vader. Maar uit de beschrijving te lezen leefde hij in de dimensie van, niet in de dimensie van een zoon, maar hij leefde in de dimensie van een knecht. We kunnen dat lezen in Lucas hoofdstuk 15 vers 25 tot 32. En de oudste zoon was op het land en toen hij dicht bij het huis kwam, hoorde hij muziek en dans. En hij riep een van de knechts tot zich en vroeg wat er te doen was. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft. Maar hij werd boos en hij wilde niet naar binnen gaan. En toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan, maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader, zie, zoveel jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden, maar mij hebt gij nog nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Toch nu de zoon van u is gekomen, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten? Doch hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Wij moeten feest vieren en we moeten vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. De zoon Deze zoon die leefde in de dimensie dat hij geliefd wilde worden door zijn vader voor wat hij deed. Maar niet voor wie hij was. Broeders en zusters, laten we ons dit niet laten ontroven. Wat zijn wij? Met die vraag zijn we begonnen. Wie zijn wij eigenlijk? Wat is onze identiteit? Door genade zijn wij zonen en dochters van de hemelse Vader. Halleluja. Ik zie dat u daar blij van wordt. Ja? En daar stonden we dan ruim een week geleden bij het graf van onze schoonzoon. En je neemt dan afscheid van zijn aardse tent. Maar wat is het dan een troost? Dat je mag weten. Door genade was hij en is hij een zoon van God. En hij mag wonen in het huis van de Vader. Met vele woningen. En al gaan we door een dal van diepe duisternis, we vrezen geen kwaad. Want hij is bij ons. Hoe vaak probeert de boze niet twijfel te zaaien in ons hart en te zeggen van, ben jij wel een kind van God? Maar gebaseerd op het woord van God mogen wij zeggen, ja, door genade. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons gegeven de geest van zijn zoon, die Abba Vader roept. Amen, amen. Hemelse Vader, wat een genade. Al gaan we door moeilijke momenten in het leven, verdrietige momenten, pijnlijke momenten. Er zijn ook vreugdevolle momenten. Maar wat is het een basis en een fundament in ons leven, dat wij mogen weten dat door het offer van Jezus Christus wij kinderen van God mogen zijn. Ja, Heren, we weten het, dat de boze probeert daar zo vaak aan te peuteren en probeert dat zo vaak in twijfel te trekken en ons in een mineurstemming te brengen. Door ons te wijzen op ons falen en onze tekortkomingen. Maar wat een zegen dat we uit uw woord mogen weten. En niet alleen door uw woord, maar ook door uw geest die in ons is. Dat wij uw kinderen zijn. Heer, laten we elkaar er ook in bemoedigen. We mogen het tegen elkaar zeggen. Beste broer, beste zus. Je bent door genade een kind van God. En onze hemelse Vader, die leeft in eeuwigheid. Amen.